Thank you. Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent G.R. Maurits uit Sillaarshoek. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Zondag 16 augustus hoopt voor te gaan, 10:00 en 19:30 dominee D.J. Budding uit Nunspeet. In beide diensten zijn in CCK 2. In de avonddienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. Wat betreft doopzitting, de doopzitting zal morgenavond 10 augustus worden gehouden om 8:00 bij de familie Boers, Bekkenaarsweg 23. Opgeven voor de doopdienst zondagavond 16 augustus de Deovolente is een doopdienst. In verband met de beschikbare ruimte om 1,5 meter is opgave voor het bijwonen van deze dienst noodzakelijk. Als u deze dienst wilt bijwonen, belt u dan Dini Berkhof even op om u op te geven. Het telefoonnummer, haar 06-nummer, kunt u vinden op de site. U kunt u opgeven van donderdag 13 augustus 10:00 tot en met vrijdag 14 augustus om 17:00. Wat betreft de gemeentebarbecue, de organisatie van de gemeentebarbecue heeft in overleg met de kerkraad besloten deze dit jaar niet te houden. Wat betreft de ledenvergadering dinsdag 8 september aanstaande hopen wij een ledenvergadering te houden waarin meerdere zaken zullen worden besproken en toegelicht. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 106 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 121 en daarvan het eerste vers. 121 vers 1, ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. 121 het eerste vers. Thank you. met elkaar ons geloof beleiden, gemeente, zoals verwoord in de 12 artikelen. Daarna zingen we opnieuw een psalm, psalm 119, en daarvan het derde vers. Och, schonk aan mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En denkt u ook eens aan de laatste regel, hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. Dat is ook de functie van Gods gebod, ons tot de liefde van God opwekken. 119, het derde vers naar de belijdenis van ons geloof. Dat u alle hier aanwezig of verbonden aldus mag beleiden vanavond. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen uit de Bijbel, willen we eerst bidden om opening van ons hart. Laten we samen bidden. Heren, zo komen we samen als gemeente in gebed en willen we tot u naderen, de drie enige God die hierboven in de hemel is, Vader, Zoon en Heilige Geest. En als het goed is, voelen we ons allemaal beschroomd, want hoe kunnen wij zondige mensen, misvormd door zoveel zonde, vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Het is alleen maar mogelijk omdat we weten vanuit de Bijbel van het evangelie. Het evangelie van u, o drie enige God, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u, o Vader, de Heer Jezus heeft gezonden. Die wilde lijden en sterven voor ons en opstond voor ons, ja. Opvoer naar de hemel voor ons en onze voorbidden daar is. Bij de Vader. En dat alles naar uw gedachten, naar uw plan. O God de Vader. En we beleiden met onze kerk, op grond van dat evangelie, dat er niemand is in de hemel en op de aarde die ons liever heeft dan u. En dat moet genoeg zijn om vrijmoedig te bidden. en tot u te naderen. Dat willen we dan ook doen. En we bidden van u, o Heer Jezus, bid voor ons tijdens deze hele dienst, want het zijn allemaal omstandigheden die anders zijn normaal dan normaal. De warmte die ons zomaar van de concentratie kan afhouden in het preken, maar ook in het luisteren. En misschien ook wel andere dingen, omdat we vakantie hebben die nu in onze gedachten komen. Of zorgen en problemen die ons hart vervullen. U weet het, Heere God, we staan van onszelf helemaal niet open voor u. En dan ook nog onze zondige karakter en natuur, waardoor de dingen zo toegesloten kunnen zijn voor wat u tot ons te zeggen heeft. Maar we bidden van u, wilt u voor ons bidden? Wilt u voor ons pleiten op grond van uw volbrachte werk bij de Vader? En wat zullen er dan heerlijke dingen gebeuren? Wat mogen we dan ook heerlijke dingen verwachten? Niemand die ons liever heeft, o gezegende Heiland, zegen ons ook in deze dienst. Als we de woorden van het Oude Testament lezen, maar uiteindelijk ook over de Heer Jezus zal gaan, de Koning der Koningen, die alle macht heeft in hemel en op aarde, ook in dit tijdsbestek waar zoveel dingen gebeuren en zoveel dingen anders gaan dan we verwachten. Geef ons goede hoop en geef ons verwachting van u en geef ons geloofsvertrouwen. Dat we mogen steunen op uw werk voor ons volbracht en dat we mogen steunen op het werk wat nog komen gaat en wat alles vast ligt in u, o Heer Jezus Christus, de levende, de opgestane, de opgevarene. Wat meer is, zegt Paulus, die voor ons bidt. We danken u daarvoor dat we dat mogen weten. Zegen ons, vergeef onze zonden, geef ons geloofsvertrouwen, toevlucht tot Christus. En leer ons leven uit hem, om het pad van uw geboden te lopen. En zo erachter te mogen komen, welke vreugde en liefde dat oplevert, door de zegenende werking van uw geest en door uw genade. Wees op bij ons allen, in deze dienst, de ouderen, de jongeren, zegen iedereen met een taak. Verhoort u ons gebed om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen, gemeente, gaan we doen uit Twee Koningen. Twee Koningen, en we lezen het eerste hoofdstuk, Twee Koningen 1. Oude Testament, schriftlezing, tweede boek Koningen, en we lezen met elkaar het eerste hoofdstuk. Het gaat over een zoon van koning Achab, Ahazia. Twee Koningen 1. En Moab viel van Israël af na Achabs dood, en Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was en werd krank, ziek. En hij zond boden en zeide tegen hen, tot hen gaat heen, vraag Baal-Zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal, van deze ziekte beter zal worden. Maar de engel des Heeren sprak tot Elia de Tisbiet, maak u op, ga op de bode van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen, is het omdat er geen god in Israël is, dat gij die erheen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom nu zegt de Heere alzo, gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden weder tot hem, en hij zeide tot hen, wat is dit dat gij wederkomt? En zij zeiden tot hem, een man kwam op ons tegemoet, en zeide tot ons, ga heen, keer weer, keer beter, tot de koning die u gezonden heeft, en spreek tot hem. Zo zegt de Heere, is het omdat er geen god in Israël is, dat gij zendt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. En hij sprak tot hen, hoedanig was de gestalte van de man die u tegemoet opgekomen is, en deze woorden tot u heeft gesproken. En ze zeiden tot hem, hij was een man met een harig kleed en met een leren gordel gegord om zijn lendenen. Toen zei hij, tis Elia, de Tisbiet. En hij zond tot hem een hoofdman van 50 met zijn 50. En als hij tot hem opkwam, want zie, hij zat op de hoogte van een berg, zo sprak hij tot hem, gij man gods, de koning zegt, kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman van 50, indien ik dan een man van God ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn 50. En er stond wederom tot hem een andere hoofdman van 50 met zijn 50. Deze antwoordde en sprak tot hem: gij man Gods, zo zegt de koning, kom haastelijk af. En hij die antwoordde en sprak tot hen: ben ik een man Gods, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50. Toen daalde het vuur Gods van de hemel en verteerde hem en zijn 50. En wederom zond hij een hoofdman van de derde 50 met zijn 50. Zo ging de derde hoofdman van 50 op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia. En smeekte hem en sprak tot hem: gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft die twee eerste hoofdmannen van 50 met hun 50 verteerd. Maar nu laat mijn ziel dieper zijn in uw ogen. Toen sprak de engel van de Heere tot Elia: ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. En hij sprak tot hem: zo zegt de Heere, daarom dat gij boden gezonden hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen. Is het omdat er geen god in Israël is om zijn woord te vragen? Daarom, van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. Alzo stierf hij naar het woord des Heeren dat Elia gesproken had. En Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda, want hij had geen zoon. Het overige nu van de zaak van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek van de kronieken, de koningen van Israël. Tot zover de schriftlezing uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 1. Gemeente, weet u het nog, weet jij het nog? Wat zei God ook weer tegen het volk Israël toen het net verlost was uit Egypte en bij de Sinaï de 10 geboden had gekregen? Dien de Heere uw God, dan zal ik uw brood en uw water zegenen en ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Maar dient u de afgoden, voorzeker, dat zal u tot een valstrik worden. Best wel toepasselijk, denk ik, ook in deze periode waarin we al zo lang te maken hebben met het coronavirus. Onze God is dezelfde als deze God. Hij is niet veranderd. Laten we eens kijken wat we van deze geschiedenis kunnen leren. Ik heb 3 punten. Vragen naar een andere God, dat is mijn eerste punt. Waar komt dat vandaan? Dat is mijn tweede punt. Ook nu nog een probleem, dat is mijn derde punt. Vragen naar een andere God. Punt 1, waar komt dat vandaan? Punt 2, ook nu nog een probleem. Punt 3. We gaan eerst zingen. Ter inleiding op de preek. Dat gaan we doen uit Psalm 81. En we zingen met elkaar 1 couplet, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. 81 vers 12. Eerste punt van vanavond is vragen naar een andere God. Ja, Ahazia, zoon van koning Achab, hij was gevallen. Door het dak naar beneden. Een ongeluk gehad, een zwaar ongeluk. Hij was er erg aan toe. De dood kwam dichterbij. We zouden denken, richt nu alsjeblieft, Ahazia, je hart op God. Vraag in je gebed om zijn hulp, om zijn genade. Bid om bewaring, dat op die manier de Godzegen de ziekte mag wijken. Daar is God ook voor, een adres om naartoe te vluchten met al onze noden. Ik weet dat er best wel wat Nederlanders zijn die dat momenteel ook doen in verband met het coronavirus. En als het goed is, gebeurt dat zeker ook in de kerk. Want daar zijn we, als het goed is, voor 100% van het besef doordrongen dat we toch van God afhankelijk zijn. Ik hoop dat u dat ook doet. En dat jij dat ook doet. Helaas, er zijn ook heel veel Nederlanders die dat niet doen. God niet nodig hebben. Ze stellen dan hier hun vertrouwen op en dan daar hun vertrouwen op. En daarom zijn ze best wel onzeker, want het verandert zo snel. En ook wel bevangen door angst. Wie zal er nu echt hulp bieden? Ondanks dat er natuurlijk van die mooie borden langs de weg staan. Samen krijgen we het coronavirus eronder. Toch angstig en toch bang. Nou, Ahazia die zoekt hulp bij Baal-Zebub, een afgod. Een afgod notabene van de Filistijnen. Grote vijanden van oudsher van het volk Israël. Baal-Zebub is een heer van de vliegen, letterlijk vertaald. En dan moet je hier aan denken. Vliegen, muggen, die kunnen soms iets van de toekomst voorspellen. Heb je wel eens, als het zo'n mooie avond is, dan zie je van die muggetjes op je pad. En dan denk je, ja, morgen weer mooi weer. Ja, zo'n idee, dan kunnen we het ons voorstellen. Nou, dat hadden die mensen in deze tijd ook al. Baal-Zebub kan de toekomst voorspellen. De heer van de vliegen. En daar zoekt Ahazia nu zijn informatie. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Baal-Zebub. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Laboratoria die een virus kunnen uitvinden. Nou zou je kunnen denken, dat maakt God niet zoveel uit. Hij gaat toch wel zijn eigen onnaspeurlijke gang, volgens zijn plannen. En dat doet hij ook in 2020. En toch is dat niet zo. Want God wil alles voor Israël, zijn volk zijn en ook voor Ahazia. Hij hoort bij het verbondsvolk van God, ook al heeft hij een bar slechte opvoeding en een slecht voorbeeld gehad, in het voorbeeld van zijn vader Achab. Toch is hij een kind van het verbond en van Gods verbond met Israël. En ik geloof van harte dat God er ook wil zijn voor ons Nederlanders. In ieder geval omdat hij onze schepper is. En ook onze onderhouder van ons leven. En in de engel van zijn aangezicht wil hij ook onze herschepper zijn. Dat woord hebben we trouwens ook gelezen in deze geschiedenis. Er zijn heel wat uitleggers te zeggen, de engel des Heren, dat is een moeilijk woord, prefiguratie van de Heer Jezus die nog geboren moest worden. Een beeld van de Heer Jezus die straks echt als mens bij ons zal zijn. In de engel van zijn aangezicht, in de Heer Jezus Christus, wil hij onze schepper, herschepper zijn. In deze coronatijd moet het dus ook veel gaan over de gekroonde Heer Jezus Christus, die dat alleen kan, boven in de hemel. En ik hoop zo van harte dat u in hem geloven mag en zijn naam ook beleidt en ook voor andere mensen in de omgeving die van hem niks meer weten en zo bang zijn en zo angstig zijn. Juist nu hun dat zo raakt, doet u dat en doe je dat ook? Ik hoop dat wij dat heel goed beseffen. Of houdt u dat niet voor ogen in deze tijd? Bent u ook alleen maar bezig met het laatste nieuws? Dat is niet de taak alleen voor de kerk. Dat ook. Maar ook bezig zijn met Christus die het verlorene zoekt, ook in Nederland. Voor veel mensen is het scherm het enige altaar. Toch niet voor u. U knielt toch zeker wel voor de levende God en voor de Heer Jezus, waarvan we net hebben gehoord, er is niemand die ons liever heeft dan Hij. En dat u dat doorgeeft aan anderen, dat er een adres is voor hun gebeden. Nou, de Heere wil alles zijn voor Israël en ook voor deze Ahazia. En daarom neemt hij het hem zeer kwalijk dat hij niet op hem vertrouwt, maar wel op de afgoden. En via zijn engel stuurt hij dan Elia op Ahazia's boden af. En deze bode van God, Elia, die snijdt dan de bodes naar Baal-Zebub de pas af, in de naam van God. En in Gods naam zegt Elia dan tegen de koning, op die manier is het, omdat er geen God is in Israël, dat u in Baal-Zebub gaat raadplegen, daarom zult u niet meer van uw bed afkomen, maar u zult zeker sterven. Wat doet God dat pijn? Als we overal hulp zoeken behalve bij hem, dan is hij zo gekrenkt in zijn liefde, dat er zulke vreselijke dingen moeten gezegd worden. U zult zeker niet meer van uw bed afkomen. Zou Ahazia luisteren? Ziet hij achter zijn lijden en het oordeel wat hem overkomt, ook dat gekrenkte hart van God de Vader? Ziet hij dat? Dat is de bedoeling hier. Dat hij er wel voor Ahazia wilde zijn, maar dat Ahazia hem niet nodig had, omdat hij niet in hem wenste te geloven. En die vraag moeten we ook eens rustig aan onszelf stellen. Horen wij achter de megafoon van het lijden van deze huidige tijd en van het oordeel van God toch ook nog wel zijn hartslag van de liefde? Van de liefde van God. Laat u niet bedriegen door alle informatie die u hoort. Ik zeg u, die hartslag klinkt er. Achter al dat lijden. De liefde van God. Wat wil God dan? Hij wil bij Ahazia en bij ons weer oprecht geloof zien. En bekering en leven met hem. Hartelijke bekering. Ik ben toch de Heere, de God van Israël, dus ook van jou, Ahazia. Ik ben uw verlosser, dat is van ouds af mijn naam. Je moet even denken aan een heel ander iemand in de geschiedenis van ons land. Je kent vast wel de naam Willem van Oranje. In een tijd van grote nood, toen heeft hij gezegd dat hij met de potentaat der potentaten, dat betekent met de vorst der vorsten, een verbond had gesloten. En stervend bad hij: mijn God, heb medelijden met mij en met mijn arme volk. Nee. En uw arme volk. Dat bad hij. Dat is wat. Uw arme volk. Zo is hij gestorven. Omdat hij het verbond met de vorst der vorsten had gesloten. Hoe kwam dit dat toch bij? Nou, dat was niet gelijk zo bij hem. Maar de God die Luther en Calvijn hem had aangewezen in de Bijbel, had hij gelezen in de Bijbel. En daarom kon dit zo onder woorden brengen. Uw volk. En dat is ook de God van Ahazia. Die God wil niet dat wij andere goden hebben die wij voor zijn aangezicht zouden durven dienen. Waarom niet? Het zijn geen goden, heel eenvoudig. En ze kunnen ons ook niet bevrijden. Sterker nog, ze zullen ons juist gevangen houden in duisternis en angst, terwijl de bevrijding uitblijft. Want hoe je afgoden ook dient, je zou ook kunnen zeggen niet goden, ze helpen je niet. Vooral niet als de nood heel hoog is. Juist dan blijken ze echt nietsen te zijn. Maar Ahazia slaat zo door in zijn blindheid en afgoderij, dat hij zelfs tegen God, de God van Israël, durft te gaan vechten. Telkens stuurt hij officieren op hem af, nou ja, op zijn knecht Elia, met 50 man soldaten. En dan klinkt de hoofdvaardij, de hoogmoed in door als die dan het opdracht geven aan Elia. Man Gods, de koning, zegt. Wie zegt de koning van Israël? De koning zegt, kom naar beneden. Het accent ligt op Ahazia die de koning is. En Elia wil even naar zich toe beladen. Maar tot twee keer toe verteert dan God door vuur die bode met zijn 50 man. Net als bij de Sinaï. Waar ook zo'n berg was die beefde en er vuur was. God wordt niet bewogen. Gemeente door mensen die hem wel durven te bevelen. Of denken recht op hem te willen uitoefenen. Waar wordt hij dan wel door bewogen? Nou, staat er ook bij. Kijk eens naar die laatste hoofdman. Die smeekt en ligt op zijn knieën en eerbiedigt God. Zo komt hij op de knecht van God af. Laat mijn leven en het leven van uw dienaren kostbaar zijn in uw ogen. En dan zegt de engel van de Heere, de prefiguratie van sommige uitleggers van de Heer Jezus Christus, dat Elia mee mag gaan. Deze hoofdman lijkt wel een klein beetje op Willem van Oranje, moest ik denken. En geven God ook in onze tijd zulke leiders. Mark Rutte, Hugo de Jonge. Die niet alleen respect hebben voor dokters en lichamelijke hulpverleners en lichamelijke hulp. Maar hopelijk ook voor geestelijke hulpverleners en het woord. Dat is wat we hier toch zien. Deze keer gaat Elia rustig mee. Hij is niet bang. Hij gelooft er vast, ik ben in Gods hand. In de hand van de almachtige bewaarder en verlosser van Israël. Van het volk van mij. En hij zegt opnieuw het woord van God. Ahazia aan, maar helaas. Ahazia verandert niet. Hij blijft vasthouden aan Baal Zebub. Ben je dat soms ook in deze tijd? Dat je soms denkt, zouden we er echt wel iets van leren in de kerk? En in Nederland of gauw vergeten, gewoon weer verder leven. Ben ik soms echt wel bang voor, heb je dat ook wel eens? Dat we er niks van leren. En dat het nooit zo ver komt zoals hier, dat we voor onze knieën voor God liggen. Die zo genadig is. Die zo ons zijn hulp wil bewijzen. Nou, hij doet het dus niet. Hij sterft zonder kennis van Israëls bevrijder. Hij heeft zijn wet verloochend, zijn afgodendienaar. Hij is alle genade en het evangelie kwijtgeraakt. Niemand wens ik toe om zo God te ontmoeten in de kerk en daarbuiten. Zo eenzaam, met een ziek lichaam en een zieke ziel. Zoveel ongeloof, zoveel afkeer. Gemeente, als u hem nog niet kent, dan roep ik u nu al toe. Bekeer u tot deze levende God. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Kom met uw zonden en wonden tot hem. Niemand is er die u liever heeft dan hem. Hij is dezelfde God. Dat is mijn eerste punt. Vragen naar een andere God. Ja, waar komt dat vandaan? Gemeente, Gods toorn is zo erg, omdat de liefde van God gekwetst is tot het einde toe door Ahazia, maar ook al door zijn vader. En nu kunnen we een vraag stellen. Waarom kiezen mensen dan toch voor afgoden in plaats van voor God, wat toch veel beter is? Nou, gemeente, dan is de Bijbel heel helder over. Omdat wij van nature aan God een hekel hebben gekregen. Zegt de Bijbel. Sinds Adam en Eva hebben gezondigd. Sinds de zondeval van onze voorouders. Weet je wat er toen gebeurde? Ik zal het heel eenvoudig samenvatten. Toen hebben we onszelf in het middelpunt geplaatst. In plaats van God. En toen wilden we dat God er wel voor ons zou zijn. Maar wij niet voor hem. Dat is als je jezelf in het middelpunt staat. En als het goed is, dan beseffen we dat het andersom is. God moet in het middelpunt staan. Wij zijn er allereerst voor hem. En toen het leven nog zo goed was, levend naar zijn geboden, dan kunnen we zien voor de zondeval hoe heerlijk dat was. God had dagelijks met Adam en Eva contact in de hof. Het was een heerlijke vrijheid en blijheid om naar de wet van God met God te mogen leven. Zie je in het paradijs als alles nog goed is. Maar tegenwoordig is het zo dat als wij horen van de geboden van God, dat maakt heel veel mensen zelfs al boos. Ze willen niet gebonden zijn. Als het woord gebod horen, denken ze aan gebondenheid en aan inperking van vrijheid. Ze beseffen helemaal niet dat het juist de vrijheid is om naar Gods geboden te leven. Maakt mensen boos. Ze willen ongebonden zijn. Ze willen vrijheid en ze hebben niet door dat het vaker vrijheid is van de boze, van de Satan. En als het dan tegen zit in het leven, dan krijg je hele rare dingen te horen van zulke mensen. Tenminste, rare dingen volgens de Bijbel. Dan krijg je wel te horen dat iemand tegen me zegt, waar heb ik dat nou aan verdiend? Nou ja, aan verdiend. Kent u wel uw Bijbel als het gaat over verdienen, wat de zonde verdient? Toch zeggen mensen dat zomaar. Ik heb zelfs iemand een keer horen zeggen tegen mij, ja meneer Maurits, Jezus had het moeilijk, maar ik ben er ook nog. Ik heb het ook moeilijk. Ja, dan weet je ook niet gelijk wat je dan moet zeggen. Met andere woorden, wij willen de boodschap van gebod en overtreding en zonde en oordeel en verdiende straf zomaar niet accepteren. Zeker niet als we zelf in het middenpunt staan. En als God toch zo met ons omgaat en in de Bijbel zegt het gaat om mij en om mijn geboden. Als eerste, dat is uw leven. Dan zeggen de mensen, dat is al een donderpreek, of dat is doemdenken. Onze haan moet koning kraaien. Net als bij Ahazia. Dat zit ons in het bloed. Dat is nu de zondeval. En zo wil men niet meer geloven in gebod en overtreding. En helaas gebeurt dat ook maar zo in de kerk. Laten we gewoon naar onszelf kijken. Hoeveel kerken willen de boodschap van geboden en overtreding en zonden en straf die we verdienen, willen dat nog uitdragen? Dat is natuurlijk ook niet fijn. Ik vind het ook niet altijd makkelijk om dat tegen de mensen te zeggen. Maar het is wel de waarheid die bevrijdt en uiteindelijk bij Christus brengt. Want anders stellen we ons maar zo naast God en boven God. En raken we alles kwijt. Uiteindelijk ook het evangelie van een lijdende en stervende zaligmaker, die onze schuld wegdroeg en onze dood overwon. En waar vind je nou een oplossing voor onze schuld en dood in deze wereld? Weet u het? Welk geloof? Geef eens even antwoord. Welk geloof of wie in deze tijd lost uw schuld op? Uw zonde en uw dood. Waar dan? Wie dan? Alleen het christelijke geloof heeft een antwoord op onze zonde en schuld en op onze drievoudige dood. En dat komt nu bij God vandaan, bij het werk van de Heer Jezus Christus. En daar moeten we het erover hebben, over zonde, schuld en de dood die we verdienen, waar de ziekte een voorbode van is. Kijk eens bij Ahazia. Al te weinig plezier, al te veel stond hij zelf in het middenpunt. En meestal hebben de goden ook hier bij Ahazia wel een bepaalde macht. En soms lijken ze ook een bepaald effect te hebben. Maar gaan ze falen en blijken ze een doorgestoken kaart, dan is dat weer de angst. En dan is dat weer de boosheid, dan is dat weer de wanhoop. En is men zonder hoop en wordt men maar zo soms zelfs depressief. Als je het Oude Testament doorbladert, gemeente, dan kom je telkens afgoderij tegen. Na de zondeval verviel de mens het al heel snel in. Het ging gelijk op afgoden dienen met het verlaten van God zelf. Dan komen we Abraham tegen in de Bijbel, in Ur. Zijn voorouders blijken ook afgodendienaren te zijn. Jacob krijgt ermee te maken als hij bij zijn oom Laban is geweest. Op weg naar huis, dan neemt Rachel de geliefde Terafim mee. En later, in Egypte, zucht men onder de slaande hand van de Egyptenaren. En tegelijkertijd strekt men de handen uit naar de afgoden. Hoe zou het anders kunnen dat ze maar zo'n gouden kalf hadden verzonnen, gelijk al, in de woestijn? Uiteindelijk houdt dat ook de eerste generatie tegen om het beloofde land in te kunnen. En dat is ook de reden geweest, afgoderij, waarom Israël de ballingschap in moest gaan. Eenvoudig. Omdat God dat de ergste zonde vindt van alle zonden. God verlaten, andere goden zoeken en liefhebben. Geen geloof in hem, maar in een ander. Daarom geen liefde, geen zin en geen wil
naar zijn wetten toe. Die niks anders zijn toch, als ze echt mogen doorzien zoals ze bedoeld zijn. Vermaningen ten leven. We hebben net nog gezongen. Hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. Herkennen wij dat nog in ons leven? Hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. Ja, het is zo, vanuit de liefde van Christus en het kennen van hem gaan we zijn geboden doen. Maar als we ze doen, hoe ze tot uw liefde mij opwekken. Staat het toch? Dat was bekend bij de gelovige Israëlieten. Pas na de ballingschap heeft Israël, het volk Israël, geleerd dat het dus anders moet. Maar dan vervalt het weer tot afgoderij op een andere manier. Met de eigen religie. En het houden van de eigen religie zoals ze dachten dat het moest. Alsof hun eigen religie hen had gered uit Egypte. Alsof de eigen religie hun voor was gegaan in een wolk overdag en in de nacht. Ach, zo was men. En is men het zicht kwijt op God en op zijn genade. En hoe is het nu in het kerkelijk leven in Nederland? En hoe is het in het kerkelijk leven in Vriezenveen? Zijn we meer bezig met onze religie dan God? En de Heer Jezus, denk er eens over na. Hoe is dat bij u? Hoe gaat het dan bij ons? Hoe leeft u nu? Hoe leef jij nu? Is deze God echt nummer 1 voor u? Heb u geen andere goden voor uzelf die u voor zijn aangezicht durft te dienen? Vanwege de Heer Jezus die wilde lijden en sterven voor u, is hij de vaste rots van uw behoud geworden. Die u leerde wandelen in al die goede werken waarvan de Bijbel zegt dat hij ze heeft voorbereid voor u. Om erin te mogen wandelen. Dat is mijn tweede punt. Een kort punt. Waar komt het vandaan, de afgoderij? Vanwege onze zonde. En wat zit dat diep bij Israël en bij ons? En dan ook nu nog een probleem. Gemeente, die engel des Heren die voor ons mens werd. In hem is God onze verlosser geworden. In ieder geval, hij liet zien hoe hij dat ging doen. Wie hem kent in geloof, wil hem volgen. En hij gaat ons dan voor op het levensspoor. En geeft ons de wet van zijn vader. En dat doet hij uit zijn doorboorde handen. Kijk eens wat ik voor u deed. Die handen geven dan zijn wet aan ons. En in die wet staat ook: wilt u nou geen andere God dienen en eren dan alleen mij, door mij, mijn vader. Maar misschien zeg je nu wel, ik heb helemaal geen andere goden in mijn leven. Het gaat misschien zo in het Oude Testament, maar ik dien geen afgoden. Echt niet, we zijn vanavond naar de kerk gekomen. U vergist u toch een beetje in ons. Ik heb geen afgoden. Nou is dat zo. Laten we nou eens kijken of het ook niet een probleem is wat speelt in 2020. In de Bijbel worden afgoden nog echt afgebeeld, dat is waar. Soms als een dier, soms ook als een mens, of als een boom, of een zuil. Maar dan moet u één ding goed begrijpen. Ook toen waren de mensen niet dom. Ook toen ging het echt niet om die afbeelding. Het ging wel om de macht, om de kracht die in dat beeld of door dat beeld vertegenwoordigd werd. Daar dacht men over na, daar was men bezig. Zoals Baal-Zebub met die vliegjes, dan dacht men, hoe zal de toekomst zijn? Dat is zo macht, dat weet ik niet, dat zou ik graag willen weten. Daar was men mee bezig, met die toekomst, niet met die vliegen. Dus men was niet bezig met een dierenmens, een boom of een afbeelding, een zuil. Nee, de macht die dat vertegenwoordigde, daar was men mee bezig. Die het menselijke leven beïnvloedt. Die het menselijke leven bepaalt. Waardoor het leven zorgen kan baren. Waardoor je gemaakt of gebroken kan worden als mens. Nou, laten we een paar van die machten als laatste behandelen. Dan gaan we naar huis. Welke macht is sterk? Nou, dat is de macht van de natuur. Dan gaat het over leven en blijven leven. Dan gaat het over gezond zijn. Dan gaat het over je gelukkig voelen. Dan gaat het over een mooi uitzien. dan gaat het over jong zijn en fit blijven. En dan zie je in één keer, hé, wat hier bij Ahazia gebeurt, dat is tegenwoordig ook nog steeds heel belangrijk. Nou komt Ahazia in één keer bij 2020 heel dichtbij. Ook wij zijn toch mensen die alles verwachten van een nieuw geneesmiddel in deze coronatijd. Ja, en als je zelf ziek bent, dan hoop je dat er iets voor is bij de dokter en een behandeling. Dus dat is ook gelijk niet verkeerd. Een ziekenhuis, de arts, de verpleging. En in de coronavirus met hulp van de regering ook nog, gelukkig. En voor je het weet, dan is die sterke kracht en macht die er is in de natuur met hulpmiddelen, die wordt zo bepalend in ons leven dat we God kunnen gaan vergeten. Kijk, en dan gaat het verkeerd. Want het is er ook. Maar als het God gaat vervangen, dan is er voor de mensen tegenwoordig alleen nog maar Baal Nos, NOS. Wat daar gezegd wordt, zo gaat het. En dat is niet zo. Dan hebben wij dus ook, nou ja, op zijn ouderwetse manier, een boom gemaakt of een zuil. Omdat we op die manier denken dat het draait in het leven. En wat denkt u tegenwoordig van de lichamelijke aandacht voor lichamelijke schoonheid? Je mag echt, ook als je ouder wordt, lijkt het wel geen vlek of rimpel meer krijgen. De rekken vol met make-up worden je voor weinig aangesmeerd. Dat idee heb ik. We ontkomen er gewoon niet meer aan. Ook onze jongeren niet. Het bepaalt gewoon soms hun leven. Of heb je er geen last van dan? Dat is nou de informatie van Baal Kruidvat. Kun je zomaar bezig zijn dat je God helemaal vergeet? Ik ken wel jongeren die daar last van hebben. Koop jij niet. Nou, maar één voorbeeld. De macht van de natuur. Gezond blijven en er mooi uitzien. Hoe belangrijk is dat niet in deze tijd? En het kan de aandacht voor God helemaal naar achter drukken. En nog een ander voorbeeld. Vroeger was men ook al bezig met de macht van de economische processen. Je inkomen, het geld. Nou, dat moet natuurlijk ook. Anders kan je niet leven. Dat was toen ook al zo. Maar kan ook doorslaan, hè. Dan had de Heer Jezus het over de mammon als het doorsloeg. De geldgod. Nou, dat hoor je tegenwoordig ook. Wat gaat er nu allemaal niet gebeuren? Als de corona weer terugkomt of doorzet, dan komt er een geweldige recessie. En misschien heb je er zelf ook al mee te maken met uw zaak of met uw werk. En dan kan je toch grote zorgen maken. Hoe moet het nu met mijn welvaart waar ik aan gewend was geraakt? Straks kan ik niet meer leven zoals ik gewend was of zoals ik wil leven. Maar ja, gelukkig is er nog baalbol.com en Baalmarktplaats. Daar hebben we nu heel veel tijd voor. Kunnen we eens goed kijken zodat toch nog een beetje ons leven op peil blijft. Herken je dat? Daar kan je maar zo druk mee zijn. Ja, want je ontkomt er niet aan. Je wil wel zo blijven leven zoals je gewend was. En zo beïnvloedt het economisch proces vroeger, maar ook nu, ons denken, ons leven. Dat is nou de macht van de economie. En we moeten daarmee bezig zijn. Maar als het sterker wordt dan God, die boven alle dingen staat, en aan wiens zegen alles is gelegen, voelt u aan hoe het hem kan verdringen. En hoe goed je moet opletten dat dat nou niet gebeurt. En nog een derde voorbeeld. De macht van het sociale proces. De dingen die er tussen mensen plaatsvinden. Contact. Vroeger dan kon je nog een brief sturen. Ik heb nog wat brieven geschreven met mijn vrouw. Nou moeten kinderen heel wat om lachen bij mij thuis. Of dat je elkaar opzoekt. Op bezoek gaat. Dat doen we tegenwoordig ook wat minder. Kan natuurlijk ook niet zomaar. Maar we hebben tegenwoordig wel iets uitgevonden. Social media. En al blijf je dan thuis, je kan toch contact hebben. En het is iets geweldigs, iets heel moois. Er zitten heel veel voordelen aan. Het was best een voordeel toen we niet naar de kerk konden, dat je thuis de preek kon luisteren. ja, via je laptop of zo, of via de televisie. Geweldig zeg. Toch een zegen van de Heer. En dan is het helemaal geen kerkdienst gehad. Maar nu we naar de kerk kunnen, en soms ook echt veilig kan, zijn er toch mensen die denken, nou, het is wel makkelijk om thuis te blijven. En dan kan in één keer datzelfde makkelijke zegen, gezegende ding, tegenwerken. Zie je dat? En zo is het ook met alle andere dingen als het gaat over de social media. Het kan een macht worden in ons leven, die ons gaat bepalen op zo'n manier, dat God naar de achtergrond verdwijnt. En voor het weten zijn we bezig met de richting van afgoderij in te slaan. Voor het weten. Wat zeggen anderen eigenlijk van mij? Wat delen anderen over mij? Zit mijn dochter wel eens mee? Zit de jongere wel eens mee? Wat zeggen anderen over mij? Via WhatsApp of Snapchat en weet ik het allemaal niet. Wat vinden ze van mij? Hoe denken ze over mij? Ik ken wel jongeren die er bijna onder bezwijken. Maar ze hebben amper persoonlijk contact gehad met die man, vrouw, jongen of meisje. Wat een macht is dat? Wat voor macht is dat dan? Waar komt dat vandaan? Je kan er zo mee bezig zijn als jongere, dat je God een beetje of helemaal vergeet. Of lees jij net zoveel je Bijbel een beetje, net zoveel tot God als je bezig bent met je telefoon. Even eerlijk. Even eerlijk. Zie je nou? Ja, ik kan niet zonder, dat weet ik wel. Ik heb er ook één. Maar het kan een macht worden die de Heere God naar de achtergrond drukt. Je kan zelfs dominees met elkaar bespreken via WhatsApp. Nou, daar gaan ze niet beter van preken hoor. Als u ze bespreekt met de Heer Jezus, dan wel. Als u voor ze bidt, dan worden ze gezegend. Dus vergeet het niet, bid voor uw voorgangers. Dan zullen ze goed preken. Dat hebben we echt nodig. Dan gaat het om. Nou, het zijn maar drie processen. De natuur, de economie, het sociale proces, toen en nu. Wat kan het een macht worden en wat zijn wij kwetsbare mensen? Waar moet er een aandacht naartoe gaan? Het kan nu helemaal niet anders, zo is het leven. Maar zijn we nog wel geestelijk en psychisch en lichamelijk sterk genoeg? Of zijn we ook van die slappeling aan het worden als Ahazia? Hé, kom steeds dichterbij. Dat we allerlei dingen doen, maar is er dan geen raad bij de God van Israël? Zijn we bezig met een baal met een vierkant hoofd? Of een rechthoekig hoofd? In plaats van met de levende God. En met de levende Heer Jezus Christus. We moeten overleven. Dat gevoel hebben we vaak. We willen leven, we willen ook goed leven. Maar voor je het weet, gebruiken we de machten en de processen van deze tijd op een verkeerde manier. En is het overgegaan in vereren. En over je heel de vrijheid die God in Christus geven wil aan ons, op aan deze afgoden. En we doen het rustig voor het aangezicht van God. We zijn niet beter als Ahazia. En ik ook niet. Wij allemaal niet. Als wij vrij voor deze dingen konden kiezen, zou het geen probleem zijn. Maar dat is het er nu juist. Ze hebben zo macht op ons. En ze bepalen ons zo. Processen. Je kan er niet zomaar aan ontsnappen. Hoogstens proberen we het naar onze hand te zetten. Maar juist al die aandacht die er daarom naartoe gaat, laat zien hoe sterk de 21ste eeuwse afgoden zijn geworden. En hoe snel God uit beeld is en beeld blijft. Toch mogen we vanavond leren dit. God leeft. Is er geen God in Israël? Is er geen God in Nederland? Is er niet die engel des Heren, de bevrijder, die voor het aangezicht uitging van het volk toen het ook uit Egypte ging? Ik ben de Heren is ook de boodschap in deze tijd. uw God die u uit Egypte hebt uitgeleid uit het diensthuis. Nog ben ik er, ook op u betrokken in deze wereld van nu. Ook op jou betrokken in 2020. Ik heb u de laatste tijd wakker geroepen door het coronavirus en laten zien hoe kwetsbaar u bent. De wereld moet worden veranderd, gereset, zei iemand. Dat is waar, maar wij moeten ook worden veranderd. Wij moeten ook worden gereset. Dat betekent heel eenvoudig, bekeerd worden tot God. Van al onze 20e eeuwse, 21e eeuwse afgoden. Alleen Hij is onze God. Hij heeft bevrijd in het verleden. Hij zal en wil bevrijden tot de dag van vandaag. Hij roept ons toe door deze geschiedenis. Denk er goed over na in uw vakantie. Wend u naar mij toe, o alle gij einde der aarde. Ik alleen ben God. En niemand meer. Dien mij. Zoek mij. Leer het van mij. En ervaar een totale nieuwe vrede. Rust en blijdschap. Die voorhanden is. Bij de enige ware God. Van hemel en van aarde. Roep hem aan, gemeente. Niemand in de hemel en op aarde. Zei Guido de Bre. En hij zat geloof ik heel slecht in zijn vel toen. Ik weet het niet, later in ieder geval in de gevangenis. Niemand die ons liever heeft. Had helemaal geen mobieltje, had helemaal niks. Hij kreeg elke dag bezoek van de Heer Jezus in zijn hart. Echt waar. Elke dag. Hij wist niet hoe heerlijk het was dat dat allemaal bestond. Roep die God aan, eerbiedig hem en houd er rekening mee dat dat tijd kost. Neem er dan ook de tijd voor. Het vergt ook zorg en eerbied. Doe dat dan ook. En al levert het niet gelijk iets op in het begin, hou vol. Want hij heeft gezegd, u zult leven, zelfs al ben je gestorven. Bid zo in geloofsvertrouwen. Heere onze God, u bent de God van Israël. U wil ook onze God zijn, zeker als wij kinderen van verbond mogen zijn. In die engel van de Heere. In de Heer Jezus die gekomen is, stierf en opstond. U wil ik kennen, o God. Naar uw woord wil ik vragen. U wil ik raadplegen. Met u wil ik leven. Anders dan Ahazia. Naar de regels van uw woord, het evangelie en uw wet. En zo veilig bewaard in uw liefde en vrijheid. U gaf uw eigen bloed. In uw enige geborene zoon. Voor mijn bevrijding. Leer mij dan. Tot bloedens toe. Te strijden. Met de afgoden. En te overwinnen. Want u hebt gezegd. Het is er. Vanuit hem. En door hem. Ik heb uw zonde overwonnen. En de dood. Door deze zoon van mij. Die dat allemaal op zich nam. En die u wil leren strijden, zoals David zegt, die God van mij leert mijn handen te strijden en te overwinnen. Amen. Laten we daarvan gaan zingen. Psalm 99 en daarvan het tweede vers. 99 gaan we met elkaar zingen en daarvan het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot.
Yeah.
Zullen we willen danken. We danken u, Heere, voor de Bijbel. We danken u dat u die God bent die zo trouw is dat we telkens nog opnieuw dat woord tot ons mogen nemen, dat we dat in ons bezit hebben. Er zijn zelfs meer vertalingen dan ooit, met goede uitleg soms ook bij te krijgen. In de boekwinkels, wereldwijd, alle christenen, die bevelen het aan, alle kerkverbanden. Maar beleiden met schrik en met schaamte. Zelfs als er apps zijn en goede verklaringen ook op onze telefoon, dat de kennis van uw woord en van u, zoals blijkt uit onderzoek, steeds minder wordt. Hoe kan dat, Heere? Dat is gekomen omdat wij ook zo'n afgodisch hart hebben en zo te worstelen hebben met die machten van de natuur, van de economie en van het sociale proces. Het kan niet anders, dat is ons leven. We moeten er ook mee te maken hebben, we moeten het ook gebruiken. Maar het is ons soms te machtig, het neemt ons gevangen, de jongeren, de ouderen. En we weten niet hoe het moet. Neem ons alsjeblieft bij de hand, Heer Jezus, Vader der lichten, door uw woord en geest. En hou ons dicht bij u. Geef ons geloofs vertrouwen. En geef dat we mogen bidden om wijsheid, hoe ermee om te gaan. Zodat het niet een macht wordt die ons bij u vandaan drijft en houdt. En zodat we op een gegeven moment u vaarwel zullen zeggen zoals Ahazia deed. Hij verwacht het van de afgoden. Leer ons om al die dingen die er zijn ook te gebruiken op de goede manier. Maar dat het dan niet ten koste mag gaan van het leven met u. En er is maar één manier om met u te leven. En dat is het woord tot ons te nemen. Ons daarop te baseren als de waarschuwingen klinken. En de beloftes. En als dat centrum, de Heer Jezus Christus, waarin al die dingen samenkomen, zo helder blinkt voor ons oog, dat we tot hem de toevlucht mogen nemen, bij hem mogen blijven. Leer het aan alle christenen ook in deze gemeente, of die hier de gast waren, vooral de ouderen, om dicht bij hem te leven en zo een uitstraling te hebben van de kennis van u en van de blijdschap en de vreugde die alle verstand te boven gaat, zodat de jongeren zeggen, dat wil ik ook, dat wil ik nu ook. Want al dat andere maakt mij niet gelukkig. Maak ons wijs en verstandig om in dit tijdsbestek 2020 te leven, met al die krachten en machten. Zegen ons en geef dat alle zegeningen die we mogen ervaren ons dichter bij u zullen brengen. En niet het in de weg zullen staan, dat kan maar zo gebeuren. Bewaar ons daar genadig voor. Maar dat ons bij de grote zegenade Christus en u zelf, o Vader de Lichter, Schepper en Onderhouder, mogen brengen, telkens weer opnieuw. Neem ons om uw hand door uw woord en door de Heilige Geest. En zegen ons in uw koninkrijk als mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Schakel ons in om die kostbare boodschap van het evangelie door te geven aan anderen, van die Christus die leeft, meer te zeggen over de gekroonde koning, maar alleen maar over het coronavirus. Schenk uw hulp, vooral aan alle voorgangers en ambtsdragers, die ook lang niet altijd weten hoe dat moet, zegenen en helpen met preken, en met het evangelie doorgeven, en werk tot door uw Heilige Geest in onze harten, die dat mogen doen, en in de harten van de hoorders. We zijn totaal van u afhankelijk, Heere. Maar dat is dan ook het allerbeste leven. Zo zien we uit naar uw werk, in de kerk en daarbuiten. U bent nog niet teruggekomen. Er moeten nog zoveel mensen worden toegebracht. Vanavond heeft de roep geklonken. Wend u naar mij toe, als u nog niet behouden bent. Ik ben God en niemand meer. Ook jou wil ik hebben, ook u wil ik hebben. We danken u daarvoor. Zegen ons in alle levensomstandigheden die we meemaken. Alle zorgen die soms tegen schijnen te zijn. Ziekte, psychisch. Mensen op ons pad die we mogen, moeten we zorgen. Er kunnen zoveel problemen en zorgen zijn. O Heere, het is de rustdag. Dat we alles eens mogen loslaten aan uw voeten. Ons mogen richten op u. op het kruis van Golgotha. Uw geliefde Zoon, die heeft geleden, gestorven is en opgestaan is. En die boven leeft, nog precies dezelfde Christus is als in het evangelie. Laten we hem mogen liefhebben en zijn woorden mogen indrinken. Net zolang tot we ze begrijpen en u zo mogen navolgen. Wilt u ons dat geven? Wilt u zo alle afgoden ontmaskeren in ons leven? En wilt u zo zelf aan ons u laten zien en openbaren? In uw geliefde Zoon en Heiland. We danken u dat dat vandaag twee keer mocht gebeuren door de verkondiging van het evangelie. Hier en op vele plaatsen. Zegen zo dat evangelie, breidt uw koninkrijk uit. Doe ons verlangen naar u en naar die heerlijke toekomst. Waarin het echt gedaan is met alle zonden, alle wonden en alle afgoden voor eens en voor altijd ontmaskerd en ontwapend zijn. Waar we mogen wonen als het volk van God onder uw gezegende handen. Uw knechten met hun nakomelingen. Het gaat een keer gebeuren. Hou het leven in ons, die hoop op die toekomst. Bij al uw kinderen. Laten we vol van mogen zijn. Laten we dat mogen doorgeven. Deze stervende wereld heeft het zo nodig. We bidden u dat in de vergeving van onze zonden en in de roep om uw genade, om Christus wil. Amen. We gaan nog zingen het laatste lied, 119 opnieuw en nu vers 83. 119 en dan van het 83ste vers zal ik aan u voorlezen. 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, dus ook het gebod om geen afgoden te dienen. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten, ik heer die al mijn blijdschap in u vindt. Ja, er is blijdschap, veel blijdschap te vinden bij God. 119, 83. Sluiten met uitspreken van de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Zo zij u drie enige God alleen. Alle eer. Amen.